Josafat verstevigde zijn positie in Israël. En in alle steden van Juda legerde hij garnizoenen. En in heel Juda installeerde hij wachtposten. Ook in de steden van Efraïm die zijn vader Asa veroverd had. En de Heer stond Josafat bij, omdat hij het voorbeeld van zijn vader David volgde. Hij zocht zijn heil niet bij de Baals, maar bij de God van zijn voorvader. En hield zich, anders dan in Israël gebeurde, aan zijn geboden. Vers 5. En de Heer gaf Josafat het koningschap stevig in handen. En heel Juda bracht hem geschenken. En grote roem en rijkdom vielen hem ten deel. Vers 6. Het vervulde hem met trots dat hij de Heer gehoorzaamde. En ook hij verwijderde de offerplaatsen en Asherah-palen uit Juda. Tot hier. Laten we even bidden. Vader, ik kom tot u, Heren. Ik bid Jezus dat u me mag helpen, Heren, om een goede boodschap over te brengen, Heer, dat nodig is voor een tijd als deze, Vader. Ik bid Jezus dat u me mag helpen en dat de ontvangers van het woord hun hart mogen openstaan. Heren, laat een woord weer klinken in hun hart, Heren, dat ze het meenemen, Heren, naar huis en toepassen in hun leven in Jezus' naam. Amen. En kan iemand zeggen, I receive it, ik ontvang het. Amen. Nee, mag gaan zitten. Halleluja, kan je de gain een beetje meer zetten? Ik kan al 6 van boven. Een beetje meer. En die boven, ook niet te veel, een klein beetje. Een klein beetje. Oké. Okay. Ja, als is een beetje de gain van boven. Nee. We hebben het over koning Josafat. Iemand van jullie bekend? Ja, het is goed zo. Het is goed. Amen. Kan je even de tekst wegdoen, vader? De tekst dan gewoon het beeld oplaten. Kent iemand Josafat? Nee, Josafat was de zoon van koning Asa. Dit is niet bekend, maar koning Asa was een van de kleinkinderen van... Dat is trouwens niet koning Josse, dat is weer een AI-generated image, hè? Gisteren weer een half uur aan het zoeken van wat is het perfecte beeld dat ik wil meegeven aan de mensen. Hè? Want broeder Jeroen, pastor Jeroen in Brussel heeft ons geleerd dat je steeds een visual meegeeft. Zuster Hilde, dat als je naar huis gaat, dat je onthoudt dat hier een soldaat staat met een harp in zijn hand en een leger aan de zijkant. Ja? Dat beeld gaat er nog 3 weken staan, want het is een preek in 3 delen. Ja? Het is een preek die ik zelf nog nooit heb gepredikt, maar ik hoop en ik bid dat vandaag de Heer iets mag meegeven. Het komt misschien niet bekend voor en ik denk van, wat is dit nu? Een soldaat met een harp in zijn hand, terwijl er een leger afkomt met speren in de hand, dat is niet logisch. Dat is niet logisch dat je staat met een harp in de hand. Hè? Je zou beter met een zwaard in de hand staan, niet waar, zuster Kamachi? Als er een leger op mij afkomt met speren, dan ga ik geen gitaar pakken, ja? Broer Jo heeft geen tijd om zijn gitaar dan af te gaan stellen. Tun, 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 tun. Dus komt de leger op je af. Je kan maar beter een zwaard in je handen nemen. Niet waar, zou je denken. Ja? Het wordt duidelijker in de komende weken waarom ik dit beeld heb gekozen. Amen. Maar als de Heer iets in mijn spirit geeft, in mijn geest geeft, dan is dat meestal dat er een boodschap op weg komt. Amen. En het gaat voor één iemand, ik weet niet wie. Voor allemaal, ik weet niet wie. Misschien voor iemand dat jij gaat kennen, die je gaat tegenkomen deze week. Dat dit een boodschap gaat zijn voor hun. Misschien denk je, oh, ik heb dat verhaal 100 keer gehoord, broeder Bart. Ja, Josafat, ken hem. Josafat en de koning, ja, en met zijn harp. Ik ken het verhaal, ja, jij kent het misschien. Amen. Maar iemand anders die je gaat ontmoeten deze week, heeft misschien die boodschap nodig. Ik heb al talloze boodschappen gehoord dat ik dacht van, oh, ja, ik ken het al, ja, ik moet niet horen. Verder scrollen. Ken je dat? En toch is er altijd iets nieuws dat de Heer voor je brengt. Niet noodzakelijk voor u op dat moment, maar dan kom je iemand anders tegen en die vertelt je over zijn of haar problemen en je wordt ineens herinnerd aan die preek die je daarnet of vorige week hebt gehoord en zegt, weet je wat, ik heb een boodschap voor jou. Luister eens naar deze of deze man of vrouw. Amen. En je zal gezegend worden. Amen. In ieder geval, we spreken hier over Josafat. We zijn in het Oude Testament. We hebben David, die koning was. Koning over Israël en Juda. Het gehele koninkrijk van Israël. Maar na David kwam zijn zoon Salomon. En na Salomon kwam Jeroboam en Rehabeam. Dat zijn 2 mensen die het rijk in 2 hebben gesplitst. Zo was er het noordelijk deel Israël en het zuidelijk deel Juda. Er was een splitsing. Ja? Na Salomon was er een splitsing, er was ruzie. Dat is niet wat de Heer wou, maar het is wat er gebeurde. Er was dus twee koninkrijken. Ja? En het noordelijk deel stond in die tijd van Josafat onder de koning Achab. Ken je die? Achab was een slechte koning. Achab en Jezebel. Jezebel ken je wel. Als ik Jezebel zeg, oh ja, Jezebel. Ja, iedereen kent die. Slechte koningin. Hè? En Achab was de man. Eigenlijk was de vrouw meer eigenlijk aan de macht dan de man. De man die deed maar wat de vrouw wou. En de man, Achab de koning, hij vervolgde de profeten van de Heer. Hij vervolgde de profeten, de mannen en vrouwen van God. Hij vervolgde die en mij vervolgen. Bedoel ik, kopje klein te maken. Ja, letterlijk, kopje klein. Afhankelijk, ja. Of andere gruwelijke dingen dat ze deden. Dus het noordelijke deel van Israël was verder en verder aan het afdrijven van God. Het zuidelijke deel, Juda, ja, de stammen van Juda, en er was nog een stam bij, ik denk dat het Benjamin was, zeker. Ja, die twee. Daar was koning, momenteel, Asa, de vader, en dan hebben we Josafat, zijn zoon. Zij deden wat juist was in de ogen van de Heer. Ze verwijderden de Baals, is wat we steeds kunnen lezen. Wat zijn nu de Baals en de Ashoret? Dat waren van die tempel, waren van die altaars, uit steen. En daar gingen de mensen dan naartoe en dan offerden ze voor vreemde goden. Ja, dan brachten ze een beest mee, dan slachten ze, dan begonnen ze allemaal wat te dansen en hunzelf te pijnigen. En dan baden ze in de hoop dat God Baal, een valse god, de god van regen, de god van vruchtbaarheid, dan hoopten ze dat ze de oogst gingen krijgen het volgend jaar daarop. Natuurlijk, God zei, aanbid geen enkele andere god buiten mij, want er is niemand naast mij. Buig u niet voor hun. Doe geen wierook, doe geen weet ik veel wat. Doe het niet, want ik ben de enige en ik ben een jaloerse god. Amen. En dus Asa en Josafat zijn zoon, ze hadden een goede reformatie in het land doorgebracht. De wetten van de Heere weer klonken terug. Ze verwijderden de Baals en de Ashorats. En Josafat was de laatste 3 jaar van zijn vader zijn leven, want zijn vader Asa werd ziek de laatste 3 jaar van zijn leven. En dan schakelde hij dus zijn zoon Josafat in om mede-regent te zijn. Ja, er waren dus eigenlijk 2 koningen, maar Josafat, hij was eigenlijk de koning. Asa was ook nog koning, de vader, maar die werd zieker en zieker. Ik wil u dat maar meegeven. Achtergrondinformatie, dat belangrijk is. Dat je niet zomaar, als je je Bijbel leest, dan gaat dat natuurlijk niet allemaal instaan. Je moet een beetje puzzelen. Je moet een beetje naar koningen gaan, want daar staat ook nog informatie. Je moet eens naar divers gaan kijken. En zo is het 1 puzzel. En dan leg je die stukje allemaal tezamen. En dan komt daar eigenlijk een boodschap uit. Een principe, zal ik maar zeggen, dat wij ook vandaag kunnen toepassen. Dus in vers 6, kunnen we terug naar vers 6 gaan. We lezen dat hij dus die hervormingen van zijn vader wil doorzetten. Josafat zegt, vader, wat jij hebt gedaan... Let's go, let's do it. He, die paals buiten, die Asherah-palen, dat waren zo van die palen zo. Dat was dan aanbeden naar de godin Asherah. Dan zou je heel vruchtbaar worden en zo verder. Nee, de Heer is God. De Heer is God van het land. Al die vreemde goden buiten, want de Heer gaat ons straffen. Dat is wat Josafat wou doorzetten. En dan lezen we, en wanneer ik dat las, sprong die vers zo eruit. Zo. Ken je dat? Als je aan het lezen bent in je Bijbel... En af en toe springt er een vers uit en je blijft dan maar de hele tijd lezen. Alsof de Heer zegt, niet verder gaan. Niet verder gaan. Ik wil dat je deze vers even, mediteer daar even op. He? Vraag aan mij, wat wil je hiermee zeggen, Heer? Wat wil u hier uitbrengen? Want soms zijn we zo bezig, zoals broer Emmanuel in het begin heeft gezegd, dat we checkboxes afvinken. He? Dat we boxen, ja gedaan, ik ben naar de kerk geweest, check. Ik heb mijn Bijbel gelezen, check. Ik heb gebeden, check. Ik heb een liedje op je, check. Ben ik in orde, Heer? Yes, dan mag ik verder doen, mijn dag verder zetten. Zo werkt het niet. Amen. Alsof je een hoofdstuk per dag moet lezen om gered te blijven. Er is geen formule. De Heer kan u 1 vers laten opbrengen, amen, en daarop mediteren, amen. En je bent ermee bezig. En dat is oké. Ik ken een predikant die een 30 jaar van de Heer... maar 1 passage mocht lezen in de Bijbel. En dat was Filippenzen hoofdstuk 2. 1 hoofdstuk. En dan nog vers 25, waar elke 3 vers. De Heer zei tegen die predikant, blijf dan lezen tot je het begrijpt, totdat je het hoort, totdat het je hart transformeert en dat jij wordt waarover die vers spreekt. Ik ga over nederigheid. Want soms heb je meerdere malen een boodschap nodig. Amen. Je wordt niet nederig van de ene dag op de andere. Heeft tijd nodig. Amen. Die identiteit van de Heer, die de Heer aan u wil geven, wie je bent in Christus, dat begrijp je niet van de ene dag op de andere. Dat heeft een constante brainwashing nodig, vooraleer je begint te begrijpen, nou ja, nu weet ik wie ik ben in Christus. En je begint dat toe te passen. En je begrijpt het weer wat meer. En er komt tegenstand. En de duivel komt eraan en gaat, ah, we zullen hem eens testen. We zullen eens zien of hij echt gelooft wat hij zit uit te spreken. En dan komt weer de vraag, ga ik het doen of niet? En dat is een constante. Dus zeggen, opgroeien in de Heer. Maar ik ben weer al weg. Het vervulde hem met trots dat hij de Heere gehoorzaamde. Het vervulde hem met trots. Wat waren de motieven van Josafat, zijn hart, om de Heer te gehoorzamen? Dat vraag ik me af. Toen ik deze passage las, dacht ik, oké, het vervulde hem met trots. Van, hey papa, ik doe verder wat jij aan het doen zei. We gaan die baal in de Asheret bijzetten. We gaan de Heer gehoorzamen. Wat zat er in zijn hart dat hij dat wou doen? Want niemand kent de toestand van iemands hart. Misschien deed hij het omdat het hem rijkdom opbracht. Want heb je niet gelezen? Hij kreeg rijkdom en succes en eer en roem en het volk zat achter hem. En hij begon hier te zien van, dat werkt. Broer Emmanuel, de Heer gehoorzaamt, dat werkt joh. En je krijgt geld en eer en succes. En mensen staan te klappen. We doen verder. Ik weet het niet waarom jij de Heer gehoorzaamt. Levert het iets op voor jou? Is dat de reden waarom? Niemand kent de toestand van iemands hart. Als we lezen in Jeremia. Er is maar één iemand die de wegen van je hart kent, zuster Hilde. Zelfs jezelf. Jij kent zelfs je eigen hart niet. De Bijbel noemt het. Wacht, zo het even. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Ja? Soms besef je zelfs niet welke motieven in je hart zitten tot de Heere het begint te testen en het komt naar boven. En dan denk je, ik wist niet dat er die jaloersheid in mijn hart zat. Ik wist niet dat er trots in mijn hart zat. Is dat de reden waarom ik de dingen deed die ik deed voor God? Is dat waarom dat ik hier stond elke week? Heer, vergeef me, want ik wil geen enkel andere motivatie in mijn hart hebben dan hetgeen dat de Heer aan mij heeft gegeven. Maar Jeremia zegt iets heel interessant. Hij zegt, gezegend wie op de Heer vertrouwt. Wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water. Zijn wortels reiken tot in de rivier. En merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. Dat is al een heel preekboodschap op zich, maar ik wil vooral naar gesneden. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Zuster Rebecca, wie zal het kennen? Je zult waarschijnlijk het antwoord al kennen. Want als we verder lezen. Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrond, die nieren toetst. In hun tijd gebruikten ze de symboliek van nieren. Om hun beweegredenen, hun motivatie. Wij zeggen meestal hart voor alles. Of hart of ziel. Maar hier is het de Heer die zegt, ik ken alles. Ik doorzie alles. Je kan een masker opzetten voor het volk. Maar ik kijk er recht doorheen. Je kan doen alsof alles goed gaat voor Jan en alle man. Maar ik zie wat je drijft. Ik zie de trauma's die je hebt opgedaan in je leven toen je klein was. En je hart is helemaal veranderd. En nu bij het minste reageer je op die manier. En jij denkt dat het normaal is, maar het is niet normaal, zegt de Heer. Het is iets dat ik wil genezen. Want ik heb je een nieuw hart gegeven. Een nieuwe geest. Nieuwe beweegredenen. Amen. Halleluja. En Josafat was dus, ik weet niet waarom, maar het vervulde hem met trots. En hij was goed bezig. Maar deed hij de goede dingen omwille van de goedkeuring van zijn vader? Deed hij de zaken voor God omwille van de rijkdom en het succes dat hij daardoor verwierf? Deed hij het om zijn vader te plezieren, omdat het in de familie zit? Ik weet niet, maar laat mij u een vraag stellen. Waarom dien jij de Heer? He? Waarom dien jij de Heer als je hem dient? Waarom doe je de dingen voor God? Is het omwille van je vader of je moeder? Is het iets dat wordt gedaan in de familie? Is het omdat het nu eenmaal in je cultuur zit? Is het iets dat van je wordt verwacht en als je het niet doet, word je gestraft? Amen. Sommigen dienen de Heer, spijtig genoeg. Predikanten, profeten, apostelen die zichzelf zo noemen, omdat ze rijker uit worden. Omdat ze meer invloed kunnen krijgen, omdat ze succes willen beleven en ga zo maar door. Maar God weet de onreine zaken in ons hart naar boven te brengen. En als God het doet, dan kunnen we ons maar beter ervan bekeren. Kunnen we maar beter om vergeving vragen en verder gaan. Want als we het niet doen, dan wordt ons hart harder. Dan wordt het harder. En voordat je het weet, word je misleid. En denkende dat je op weg bent naar de hemel, werkende voor God, maar je hart is misleid omdat je negeert. Je negeert de Heer zijn stem om te zeggen van, hey, er zit iets mis in je hart. Word wakker. Je doet het niet voor mij, je doet het voor jezelf. Dus Josafat had een wake-up call nodig. We gaan even verder lezen. 2 Kronieken hoofdstuk 18. Josafat, zijn vader is ondertussen dood. Ja? De papa is gestorven. Josafat verwierf dus steeds meer rijkdom en roem. Hij wordt rijk. En dan zegt hij, door een huwelijk smeedde hij familiebanden met Achab. Weet je nog? Achab, je slechte koning hè, van Israël en Jezebel. En enige jaren later bracht hij Achab in Samaria een bezoek. En Achab slachtte voor hem en zijn gevolg een grote hoeveelheid schapen, geiten en runderen en haalde hem over om op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Dus de slechte koning Achab zegt tegen Josafat, we moeten gaan vechten. Er is hier Ramoth die ons bedreigt. Laten we samen vechten. En koning Achab van Israël vroeg koning Josafat van Juda, gaat u met mij mee naar Ramoth in Gilead? En weet je wat Josafat zegt? U en ik zijn één. Dat is wat Josafat zegt. Dat is dat. U en ik zijn één. U en ik zijn één. Ai, Kametje heeft het al door. Kametje heeft het al door. Ai, nee. Josafat, wat doe je? Kametje heeft het al door. Ze voelt het al aankomen waarover dat gaat. Hè? U en ik zijn één, antwoordde Josafat. Mijn leger is uw leger. Ai. Ik trek met u mee ten strijde. En hij voegde eraan toe, vraag vandaag nog raad aan de Heer. Oh, hij wil niet volledig met Achab gaan. Want hij weet, Achab, mijn papa had gezegd, moet voorzichtig zijn met Achab. Papa had gezegd, nee, niet mee in zee gaan, jongen. Dat is een slechte. Dat is een slechte. Als je daarmee in zee gaat, als je daarmee samen gaat als één, niet doen. Maar ja, je bent een nieuwe koning, je bent jong. Emmanuel, je moet toch een beetje... Ja, Elians, je weet maar nooit of je hem nog nodig hebt, Achab, hè, later. Je weet maar nooit, als er iemand u bedreigt, en voelt u verlaten en alleen, en je weet niet of de Heer er nog is, snap je? Dan hoop ik dat Achab mij komt helpen. En dus hij gaat als eerste zeggen, dat is goed, Achab, maar weet wat, toch voor zeker te zijn, laten we vragen aan de Heer in drukletters, dat wil zeggen, Yahweh. Dus niet, laten we vragen aan God, mijn kleine geest. Nee. Yahweh, het is maar één God, Achab. Weet je wel, vroeger, onze families waren samen, nu niet meer. Wij aanbaden dezelfde God, ik hoop dat jij hem nog aanbidt, dat was niet meer. Maar laten we toch maar vragen aan Achab. En dan lezen we verder in vers 5. En de koning van Israël ontbood, wat doet je een dommerik? De koning van Israël ontbood 400 profeten en vroeg hun, zullen wij tegen Ramoth in Gilead een strijde trekken? Of kan ik er beter van afzien. 400 van die profeten. Als we later verder lezen, zul je zien, waren valse profeten. Ze hadden een leugenachtige geest in de mond gekregen. Ja? En ze zeggen, trek op, antwoorden ze, God zal u de stad in handen geven. Oh. Maar Josafat vroeg, is hier niet nog een profeet van de Heer, in hoofdletters, dus Yahweh, die wij kunnen raadplegen? Want wat ik hier zie, dat ben ik niet gewoon. Ik ben niet zo opgegroeid. Hè. Ik ben opgegroeid dat er maar één profeet van de Heer is, waar dat die 400 hier allemaal raar zitten te doen. Dan kunnen we niet een van de Heer raadplegen. En de koning van Israël antwoordt, er is nog wel iemand die de Heer voor ons zou kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem. Hij profeteert nooit iets goed voor mij. Altijd onheil. Hij noemt Misha, de zoon van Jimla. Zegt u dat toch niet, zei Jozefat. En de koning van Israël liet een hofdienaar komen die hij opdroeg om snel Misha, de zoon van Jimla, te gaan halen. En de koning van Israël en de koning van Juda, Jozefat, zaten ieder in hun statiegewaad. Ja, man, mooi. Mooi in hun statiegewaad. Dat is gewoon een mooi kostuum. Op hun troon, ik zie ze daar al naast elkaar zitten. Waarschijnlijk Jozefat zat daar een beetje oncomfortabel, want hij wist, ik moet hier eigenlijk niet zijn. Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En,
wat was het?
Op een troon, op de dorsvloer voor de stadspoort van Samaria, in gezelschap van de in vervoering geraakte profeten. Van de in vervoering geraakte van die 400. Die waren daar allemaal aan het manifesteren. Broeder Emmanuel, die waren daar allemaal, weet ik veel, aan elkaar aan het slagen, pijn doen, aan het roepen. En zo, in de hoop een antwoord te krijgen van hun God. Niet elke manifestatie die je ziet, broeders en zusters, is van de Heer. Amen. Sommige mensen willen naar kerken gaan, omdat er leven is. Maar ik vraag u af, is het leven dat je ziet? Want er was veel leven met die 400 profeten. Oh, er was waarschijnlijk een dance party. Ja, er was waarschijnlijk iemand die een breakdance aan het doen en een aan het pijnigen. Een ander was misschien in vreemde taal aan het spreken. Weet ik veel wat. Maar als je verder leest, ga je lezen dat het een leugenachtige geesten waren die de Heer had toegelaten om in die monden van de profeten te komen. Wat? De Heer? Laat dat toe? Dat zij worden misleid door duivelse geesten? Ja. Weet je waarom? Omdat Achab, als slecht koning, die de profeten van de Heer aan het vervolgen was, God had gezegd, jij wijst mij af, ik wijs jou af. Ja? En ik ga u straffen, en ik ga uw koningschap ten einde brengen. En het gaat duidelijk worden aan zij die de Heer echt kennen, want het is duidelijk dat dit niet van God was. En al diegenen die mij niet gehoorzaam, die gaan misleid worden door al deze valse profeten. Wat ik vandaag zie in de kerk, in sommige kerken, en niet elke kerk natuurlijk, amen. Maar ik zie dat er valse profeten zijn, er zijn valse apostelen, en er gebeuren mirakels. En er gebeuren manifestaties, mirakels trouwens, hoor. En er gebeuren zaken dat je denkt van, hey, hoe kan dit nu? En er is een vervoering, er is manifestatie, en mensen zijn blij. Maar ik vraag me altijd af, is dit van u, God? Want de Bijbel zegt in de eindtijd, ja, gaan de mensen op zoek naar leraren en profeten. En ze omringen hun met leraren en profeten. Die prediken hetgeen dat ze willen horen. Hetgeen dat ze willen horen. Hun hart is niet gericht op God willen horen. Jezus, de enige God die neerkwam van de hemel en ons redde. Zij willen gewoon iets horen dat hun kan helpen in hun problemen. En nadien, als het gedaan is met de problemen, gaan we verder. En God ziet het. En het is geen zegening voor de wereld, deze valse kerk. Het is een vloek. Het is een, hoe je zegt, een oordeling van God op de kerk. Die zegt van, hey, je kan maar beter mij zoeken met een rein hart. Niet met verkeerde motieven. Want dan ga je vroeg of laat ergens terechtkomen in een valse gemeente. Met valse geesten. Maar laat het hier niet zo gebeuren in de naam van Jezus. Amen. We dienen de ware God. We dienen de ene God. Amen. Halleluja. Ik wil geen leugenachtige geesten. Amen. Halleluja. Dat wat Jezus heeft gedaan is genoeg voor ons. Niet waar? Halleluja. Maar in ieder geval, waar waren we? Dus ja. Ze waren dus aan het manifesteren. En vers 10. Sitkia, de zoon van Kenaya, had 2 ijzeren horens gemaakt en zei, dit zegt de Heer. Met deze horens zult u de Arameërs neerslaan tot u ze aan. Dat is een valse profeet, maar wat hij zegt komt niet uit. Ook de andere profeten voorspelden dergelijke dingen. Trek op tegen Ramoth in Gilead, zei ze. Uw veldtocht zal slagen en de Heer zal u de stad in handen geven. Allemaal zeggen deze valse profeten. Ja, ga maar. Jozefat. Hoe noem ik een andere? Achab. Ja. Ga maar. Wilde vechten, ga maar. Ga maar doen. Moet niet aantrekken wat die andere zegt. Je rare Misha daar.
Altijd met zijn regeltjes en zo. En je mocht maar één God aanbidden. Oh. Dat is een oude. Niet aan de lusteren. Niet aan de lusteren. Ga maar te strijden. We hebben een visioenen. We hebben beelden gekregen. We voelen het. We voelen het. 400 mensen voelden het. Amen. Maar het waren gevoels van onreine geest. Amen. Test je gevoel altijd met het woord van God, broers en zusters. Er is een reden waarom dat we het woord hebben gekregen. In leesbare vorm, in onveranderende vorm. Dank de Heer. Amen. Want stel je voor dat er iemand afkomt en zegt van, ja, maar ik heb een nieuwe openbaring. Ja? En zo is het begin van vele sectes. Amen. Maar test je gevoelens. Als je gevoelens hebt, vraag het aan iemand die, die geseasoned is. Die ervaren is in de Heer. Een oudste, die het woord van God kent. Amen. Vraag het aan de Heer zelf. Maar goed, we gaan verder. Josafat zat daar dus op zijn troon, tijdens de dienst, waarin de profeten in vervoering zaten. En hij voelt zich waarschijnlijk oncomfortabel. Hij weet, er is iets mis. Dit is niet wat ik heb meegemaakt toen ik opgroeide. Maar hij heeft de wilskracht niet om er iets van te zeggen. Hij heeft blijkbaar niet de wilskracht om te zeggen, dit hier is niet correct, het voelt niet goed aan, het is niet volgens het woord van de Heer. Hij zou nogthans beter moeten weten, want samen met zijn papa had hij veranderingen in Juda gebracht. Hij had priesters en levieten aangesteld om het woord van God, de wet van Mozes, te gaan prediken in al de verschillende steden. Hij zou beter moeten weten. Hij zou moeten zijn opstaan en zeggen van, weet je wat, Achab, ik ben hier weg. dit is niet wat de Heer wil. Jullie met je Baals en je Asherets. En je zegt wel dat je in de naam van Yahweh spreekt. Maar je zit hier met Baals en Asheret en vreemde offers. I'm out of here. Hè? Neem de eerste beste trein en ik ben hier weg. Amen. Amen. Maar de Heer ging de relatie die hij had, Josafat met de Heer, ging op de proef worden gesteld. Want zijn papa was er niet meer om te helpen. Zijn papa was ondertussen dood. Amen. En het was nu tussen hem, Josafat, en de Heer alleen. Amen. We hebben kinderen, veel kinderen die opgroeien in de kerk, nietwaar? We hebben veel jonge mensen vandaag, amen, die van kleins af aan misschien al het woord van God hebben gehoord en hebben geleerd. Maar ik stel de vraag, hebben ze hun eigen relatie met God? Amen. Kunnen ze, wanneer dat ze alleen zijn en niemand is daar om ze te helpen, niemand is daar om ze aan te moedigen, om te zeggen wat ze moeten doen en niet moeten doen en wel moeten doen, kunnen ze dan voor hun eigen zelf uitmaken? Jezus is mijn God. Amen. Al die diensten in de aanwezigheid van God, alles wat kinderen hebben gezien en gehoord, wat brengt het hun ertoe als ze niet hun eigen relatie met God gaan leren opbouwen? Amen. En God weet dat, en hij laat zaken toe in ons leven, dat ons geloof test, niet om ons dan om de oren te slaan wanneer dat we falen, amen, maar om ons te doen opgroeien in hem, om onze identiteit te leren in Christus. Josafat ging dit ook leren. Spijtig genoeg was het een zware les. We gaan verder lezen, want je weet nog niet wat er gebeurt. Of wel? Dus Misha komt uiteindelijk. De profeet van de Heer, was er maar één. Hij komt uiteindelijk in, hè, de aanwezigheid van de twee koningen, en hij zegt, luister, vers 13, Misha zei, zo waar de Heer leeft, ik zeg alleen wat mijn God mij in de mond legt. Vers 14, hij ging naar de koning toe, die hem vroeg, Misha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead te strijden trekken, of kan ik er beter van afzien? Misha antwoordt, trek op. Hij is ironisch, ik weet niet hoe dat hem het heeft gezegd. Trek op. Uw veldtocht zal slagen en de stad zal u beiden in handen vallen. Hierop zei de koning, hoe vaak heb ik u niet bezworen om in de naam van de Heer niets aan de waarheid tegen mij te spreken. Dus Misha had het waarschijnlijk in een of ander ironisch toontje gezegd van, hij zat hier te kijken, 400 profeten die allemaal zitten te zeggen, ga maar, waarom ben ik hier? Ga dan, je hebt mijn woord toch niet nodig? Waarom heb je mij uitgenodigd? Ga maar, de Heer zal het... Nee. Je zei aan het liegen, Misha. Ja, Misha was aan het liegen. En toen zei Misha, uiteindelijk komt de waarheid, vers 16. Ik zag Israël verspreid over de berghelden. Als een kudde schapen die geen herder heeft. De Heer, Yahweh, zegt, ze hebben geen aanvoerder, laat ieder in vrede naar huis terugkeren. Met andere woorden, niet doen. Niet te strijden gaan. En de koning van Israël, Achab, zei tegen Jozefat, heb ik u niet gezegd, hij profiteert nooit iets goed over mij, alleen maar onheil. En hij was kwaad. En hij laat Misha opsluiten in een gevangenis. Met alleen maar brood en water. Omdat Misha had gezegd van Achab, als je het gaat doen, het is het einde van u, jongen. Het is gedaan met u als je te strijden gaat trekken. En hij wou het niet horen. Hij was zo misleid. Zijn hart was zo hard. Hij dacht dat hij de hulp van de Heer aan het inschakelen was. Maar hij werd misleid door leugenachtige geesten. Omdat hij al jaren en jaren en jaren de geboden van de Heer aan het negeren was. En hier is hij misleid. En hij kan een echt woord van de Heer zelfs niet meer onderscheiden. Hij doet zijn oren dicht en hij zegt, weg ermee. Misha in het gevangen. Misha moest in het gevangen. En Jozefat zat daarnaast. Hè? Wat moet ik nu doen? En Jozefat ging mee te strijden. Ze gingen het volk aanvallen dat de Heer had gezegd van niet doen. Het wordt uw ondergang. Dus ze gaan te strijden. Tegen de wil van God in 2 Korinthe hoofdstuk 18 vers 28. Amen. Interessant. De koning van Israël trok samen met Jozefat, de koning van Juda, te strijden tegen Ramoth en Gilead. En hij zei tegen Jozefat, ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan. Maar houd u uw koninklijk gewaad aan. En de koning van Israël verkleedde zich dus voordat ze de strijden trokken. Ik vond het altijd vreemd. Ik vroeg me af, waarom? Waarom doet het? Dus Achab, die zegt, man, Jozefat, laten we te strijden gaan. Maar weet wat, houd jij uw koninklijk statiegewaad aan? Ga jij maar op uw paard zitten, met zo'n mooie ding, zo'n mooie moed, zo'n mooie rope. Laat iedereen maar zien dat jij de koning bent, want ze hebben een aanvoerder nodig. Het volk nodig, dat ze zien dat er een koning is. Maar ik ga me verkleden. Ik ga doen alsof ik een van de soldaten ben. Ja? Weet je waarom dat hij dat deed? Achab is een verrader. Je denkt van Jozefat, ik heb eindelijk een metgezel, ik kan eindelijk iemand gebruiken die mee te strijden. Als je in zee gaat, broeders en zusters, met de duivel, vroeg of laat de duivel gaat u tegen u keren. Hij gaat u verraden, hij gaat u allerlei zaken aanbieden van, kom hier, het ziet er goed uit, het is lekker. Proef maar, kan geen kwaad, ik kan u alles geven wat uw hartje verlangt. Amen. Maar vanaf het moment dat je bijt, vanaf het moment dat je grijpt en je gaat mee met die duivel, hij gaat u het leven zuur maken. Niet direct hoor, maar op de lange duur. Hun leven gaat zuur, miserie worden en de ene verkeerde stap en de ene verkeerde beslissing na de andere. Amen. Dat is hoe de duivel lokt. Allemaal goede zaken. De Bijbel zegt in het Nieuw Testament, amen, en we hebben de woensdag gelezen, Paulus zegt tegen de kerk in Korinthe, laat u niet samengehuurd zijn met de duisternis. Laat u niet samengehuurd zijn met de ongelovigen. Want wat heeft licht gemeenschap met duisternis? Amen. Wat kan een ongelovige u aanbieden? Want jij hebt de God die in u leeft, die groter is dan eendert wat dat er buiten is. Dus wees niet samengejukt, wees niet één, amen, met de ongelovige. Dat wil niet zeggen dat we geen vrienden kunnen zijn, dat we geen kennissen kunnen hebben, dat we geen contacten kunnen hebben. Maar zoals zuster Hanna heeft gezegd op de Bijbelstudie, vanaf het moment dat de invloed van die ongelovige groter is op jou dan uw invloed op hun, dan moet je oppassen. Amen. Want God ziet de beweegreden in de hart. Waarom wil je zo die vrienden? Waarom wil je daar zo mee ingaan? En ga je dan niet compromitteren, je geloofsprincipes? Ja, maar nee, ik zal wel sterk zijn. Ik zal wel sterk zijn. Totdat er een moment komt dat hun invloed groter wordt. Amen. Vergeet niet, broeders en zusters, de Heer geeft jou je identiteit. Amen. Er is niemand die meer houdt van jou dan Jezus Christus. Amen. Er is niemand die krachtiger is. Er is niemand die beter is. Amen. Die heiliger is. Die je nooit zal verlaten. Want ik kan u garanderen. De Achabs, ze gaan u een mes in de rug steken. Amen. De Achabs gaan zeggen van, hey Jozefat, doe jij maar het statiegewaad. Ik zal wel onder het voetvolk zitten. Hij wou, want hij wist, de vijand, die Ramoth. Ze hadden het gemunt op Achab. Ze wouden Achab dood. Ja? Hij had ook gehoord van de profeet Misha. Als je te strijden gaat, je gaat sterven. Het zat in zijn kop. Hey, ik sterf? Nee, weet wat? Jozefat,
Houd jij je kleren aan, dan gaan ze zeker niet op mij schieten. Dan gaan ze zeker hun pijlen niet op mij, want ik ben een van het voetvolk. Ik ga me vermommen. Ik ga me vermommen. Ik ga me mengelen onder het volk. En dan kan niemand van de vijand zien dat ik de koning ben. En dan gaat die andere op zijn hoog paard daar, die Jozefat, die dommerik, hij is erin getrapt. Gaan ze die aanvallen. Zie wat de duivel doet. Hij belooft u van alles. Maar als puntje bij paaltje komt, hè, is hij weg en hij laat u daar helemaal alleen overgeleverd aan gevaar. Dus, de koning, hoofdstuk 18, vers 30. We lezen even verder. De koning van Aram had de bevelhebbers, dus dat is de vijand, Aram, had de bevelhebbers van zijn strijdwagens het volgende opgedragen. Vecht niet met een willekeurige soldaat, maar alleen met de koning van Israël. En toen de bevelhebbers van de strijdwagens Jozefat zagen, die nog altijd in zijn statiegewaad was, riepen ze, dat is de koning van Israël. Dat was niet de koning van Israël, dat was de koning van Juda. En ze omsingelden hem en vielen hem aan. En ik zie Achab daar al tussen het voetvolk staan. Mijn planneke lukt. Mijn planneke lukt. Ze hebben mij niet te pakken. Zie je wel, die Misha, ik wist dat hem niet, dat hem geen gelijk had. Ik het dood zijn, ik helemaal niet dood zijn. Ik ben groter dan. Die Jozefat gaat eraan. Mijn planneke is gelukt. Ik heb zijn leger meegekregen. En hij gaat nog dood ook. Maar het plan was niet gelukt. Ze omsingelden hem en vielen hem. Jozefat schreeuwde het uit. En de Heer kwam hem te hulp door hen van hem weg te lokken. En toen de bevelhebbers van de strijdwagens merkten dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Maar een soldaat spande zijn boog en niets vermoedend trof hij de koning van Israël tussen de schubben van zijn panzer. Uiteindelijk Achab sterft. Het was niet bewust, er was er een die gewoon even een pijl ergens en de Heer richtte die op, tjak. Hij dacht met zijn panzer, hè, ik doe mijn statiegewaad uit, ik ga maar een goede panzer, zuster Kamatje, een goede dikke helm opzetten, ik ga hier tussen de soldaten, ha, de Heer kan mij hier nooit raken. De Heer kan mij hier nooit straffen. We gaan die Jozefat pakken. Maar Jozefat riep uiteindelijk om hulp. En in de genade van God, in de genade van God, want het is niks dat Jozefat, God had kunnen zeggen van Jozefat, ja, daar zit het nu, hè. Doei! Veel succes, hè. Veel succes aan mijn miserie. Ik heb er zelf om gevraagd. Hebben jullie ook al niet moeten zeggen, dank u Jezus. Als het niet was voor uw genade, als het niet was voor uw goedheid, zat ik nu ergens, weet ik veel, in de goot. Zat ik nu ergens aan de kant. Zat ik nu ergens in een drugsmilieu. En was het niet voor uw genade, en u dat u mij eruit trok. U had mij ergens links kunnen laten liggen. Ik heb het zoveel keer gefaald. Ik heb zoveel keer gezegd dat ik het beter ging doen. En ik deed het niet. En toch had u nog geduld met mij. Dank u, Jezus. Dan iemand zegt, ik ben nog steeds hier. Ik ben nog steeds hier, halleluja, enkel door de genade van God. Amen. En dus, Jozefat had, hij was nog jong, hij moest nog veel leren. En zijn beweegredenen waren verkeerd. Maar de Heer zegt, maar ik ga werken met Jozefat. Want ik zie iets anders, ik kan hem eruit trekken. Ik kan hem eruit. Mijn genade gaat strenger zijn dan mijn oordeel. En dat is wat er met ons allemaal gebeurd is. Amen. God zag naar de mensheid. De mensheid die steeds verkeerd bezig was. Steeds van het pad aan het afdrijven. En God zegt, weet je wat, ik ga er einde aan maken. Ik ga er een einde aan maken. Ik ga een oplossing voorzien voor deze problemen. Ik ga mens worden. Ik ga zelf sterven aan het kruis. Ik ga ervoor zorgen dat er bloed is dat hun zonde bedekt. Ik ga ervoor zorgen dat ze een nieuwe schepping kunnen worden. Ik ga opstaan dan uit de dood en ik ga hun mijn geest geven. Een nieuw hart, zodat ze nu mij kunnen volgen zoals het hoort, zoals het was met Adam en Eva voor de zondeval. Amen. Halleluja. Jozefat uiteindelijk komt uit de strijd, prijs de Heer. En Achab, de slechte koning, kreeg zoals de profeet had voorspeld zijn einde. Wil u ook hem komen helpen? Amen. Zie wat verbonden smeden met de duisternis oplevert. He, ze beloven je de hemel en aarde, rijkdom, succes, invloed. Zij willen, de duisternis wil u goedkeuren, ze willen u bevestigen. Maar zodra dat jij die bevestiging aanneemt, gaan ze je een mes in de rug steken. Amen. Ja, ik eindig met 2 Kronieken, hoofdstuk 19, vers 1 en 12.
Uiteindelijk, Jozefat kwam van Juda terug. Koning Jozefat van Juda keerde behouden terug naar Jeruzalem. Hij ging terug naar zijn hoofdstad. En de ziener, dat is een profeet, Jehu, de zoon van Shanani, ging de koning tegemoet en zei tegen hem, u vond het nodig degene die de Heer afwijzen te helpen en degene die hem haten lief te hebben. Daarom hebt u de toorn van de Heer over u afgeroepen. Amen. Dat was Jozefat zijn eerste les. Amen. En volgende week gaan we verder kijken en gaan we zien hoe deze ervaring Jozefat heeft veranderd. Hoe heeft deze ervaring, hoe heeft deze les, amen, die hij op een harde manier heeft moeten leren, amen, hoe heeft hem dat veranderd in de toekomst, in zijn eigen leven. Amen. Halleluja. Ik weet niet wat jij meemaakt vandaag, maar wij kunnen lessen trekken uit dit verhaal. Amen. Halleluja. De verbintenissen. Wees voorzichtig met de vrienden en de verbintenissen die je aangaat met mensen en met zaken. Amen. Halleluja. Breng de hulp van de Heer in. Breng de raad van de Heer in. Breng het woord van de Heer in. Alles wat de Heer voor ons heeft, is goed. Amen. Het is goed voor u, het is goed voor het koninkrijk. Amen. Alles wat de duivel voor u heeft, is om u te kapot te maken. Hij is gekomen om te roven, om te slachten en te vernietigen. Jezus zei dat. Maar Jezus zegt, maar ik ben gekomen om u leven te geven. Leven in overvloed. Halleluja. O Jezus, laat onze invloed die wij hebben, amen, groter zijn op de wereld dan de wereld invloed heeft op ons. Niet waar? Waarom zou de wereld meer invloed moeten hebben op ons? Wij zijn de overwinnaars in Christus. Amen. De wereld gaat voorbij. Het is tijdelijk. Amen. Op een dag komt Jezus terug en alles wordt hier vernietigd. Amen. Alles gaat hier kapot. Alles wordt opnieuw gerecycled. Amen. We kunnen maar beter met Jezus zijn. Halleluja, want Hij heeft het beste voor ons voor. Halleluja. O Jezus, we willen geen Jozefat zijn in zijn beginjaren, Jezus. Halleluja. Als we toch verkeerde dingen doen, Vader, ik geloof dat u, wat u in ons bent begonnen, dat u het zult afmaken. U zult het doorvoeren, u zult het volbrengen. Dank u, Jezus, voor uw genade. Dank u, Heer, dat u bij me bent. U bent mijn Vader. U bent mijn Vader, Jezus. Halleluja. Het is tussen mij en u, Jezus. Halleluja. Ik weet niet hoe je bent opgegroeid, wie je mentors waren in het geloof, maar uiteindelijk komt het alleen maar op één ding neer. Het is tussen u en God. Amen. Ik dank de Heer voor de moeders en de vaders die hun kinderen hebben opgevoed in de vrezen van de Heer. Ik dank God voor alle zondagsschoolleerkrachten, alle profeten, alle leraren die het woord van God brengen. Maar uiteindelijk is het tussen u en God om het in de praktijk te brengen, nietwaar? Uiteindelijk is het tussen u en de Heer, halleluja, om zelf een keuze te maken. Ik en de Heer, wij zullen het koninkrijk van God, halleluja, verder brengen. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik zou graag dan nog een lied opzingen in Jezus' naam. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Vader, vergeef ons, Heer Jezus, voor de onheilige verbintenissen, Heer Jezus. Halleluja. Vergeef ons, Jezus. Halleluja. 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 Halleluja.
U hebt steeds uw trouw getoond, en deze waarheid is mijn blijdschap. U draagt de zegenkroon, u mijn helper en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon.